Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 27, de versen 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zijn de versen 1 en 7 van Psalm 27. Thank you. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van de 10 geboden des Heren het 9e vers. Och of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. 10 geboden vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gearbeiden al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Schriftlezing vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus en wel hoofdstuk 27. Matthäus 27 en we lezen samen de versen 33 tot en met 56. Matthäus 27 te beginnen bij vers 33 tot en met vers 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, neerzittende, bewaarden hem aldaar, en ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd, 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde, en die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofd en zeggen: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën. Hem bespottende zeiden: andere heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dan hij nu afkomen van het kruis. En we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En er stond een van hen, toelopend, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest, en ziet het voorhangsel van de tempel scheuren in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte. Matthäus 27, vers 45 en 46. Het zijn aangrijpende woorden. En van de zesde uren aan werd de duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe, en omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, schenk ons de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren. Als wij vanmorgen stilstaan bij uw bitter lijden en sterven, bij het absolute dieptepunt daarvan, als u gehangen in de duisternis, bestreden door de vorst der duisternis, en van uw hemelse Vader verlaten, de pers alleen treedt. Van God en mensen verlaten, hangend tussen hemel en aarde, en dat niet voor uzelf, maar voor ons, boosaardige zondaren die we zijn, van wie geschreven staat: wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. O Heere, waar dat nu door het geloof verstaan mag worden, daar is het hart voor u gewonnen. Daar leerden we buigen als arme zondaren aan de voet van het kruis. En hebben wij onze zaligheid alleen gezien in hem, die onze zaligmaker is. en van wie we mogen zingen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wij bidden u, Heere, schenk ons onderwijs vanuit deze woorden. Ach, wie kan deze dingen doorgronden? We zien het, maar doorgronden het niet. Maar mogen we met de hand des geloofs, ook al is het bevende, ook al is het aangevocht, ook al is het bestreden, de hand van het geloof op dit volmaakte offer leggen, dat u alleen kon behagen. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, maar het bloed door u gestort bij de bron van het leven wordt. En Heere, als we daar nog vreemd aan zijn, de verkondiging van uw woord is toch bedoeld om die van verre staan nabij te brengen en hen die nog nooit zagen, ogen zouden krijgen om te zien, oren om te horen en harten om op te merken, opdat wij niet zouden omkomen, maar zouden leven, omwille van hem die leeft en aan de ziel het leven geeft. Maak het wel in spreken en luisteren, dat niets de loop van de dienst zal verstoren. Wees ook met hen die met ons meeluisteren. Laat het zijn een verbinding met ons, maar bovenal met u, drie-enige God. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22. Allereerst het eerste vers, mijn God, waarom verlaat gij mij? En dan het vijfde vers. Gij immers, Heer, gij zijt de door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. En tenslotte vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Het zijn de versen 1, 5 en 12 van Psalm 22. Gemeente, gerekend vanaf de kruisdood van Christus, is het nog maar 33 jaar geleden dat Jezus in de nacht geboren werd. Terwijl de herders de nachtwacht hielden over hun kudde, werd in de kribbe van Bethlehem het licht der lichten ontstoken. En wat een moment is dat geweest. Zijn geboorte kunnen we toch wel het feest noemen van het licht, nietwaar? Zelfs 8 eeuwen voordat Jezus werd geboren, wordt hij in Jesaja 60 al als een licht aangekondigd. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die voor u is opgegaan. Wat een heerlijke belofte. En God gaat die belofte inlossen, inderdaad. In die nacht waarin hij wordt geboren en rondom zijn geboorte wordt dat licht dan ook in alle toonaarden bezongen. Ik denk aan Zacharias die vol mag zijn van dat licht en dan ook gaat zingen. En wat een gunning klinkt daarin door, ook vanmorgen naar u en naar jou en naar mij toe, voor elk die in het duister dwaalt. Misschien zitten er wel in Oostendam, dolende over deze wereld, geen licht voor het hart. Nou luister, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En dat is dan de Heer Jezus Christus, die zonne der gerechtigheid. En die mag ook vanmorgen weer schijnen, ook al is hij strak in zwarte duisternis gehuld. En dat doet hij, laat dat toch duidelijk voor u en mij zijn, voor u en mijn zonde. En daarom, de prediking van morgen is erop gericht, om door de grote liefde die geopenbaard wordt, allereerst in de gave van de Zoon, van de Vader aan deze wereld, van zijn eigen lieve kind, en dan ook de Zoon die weg wil gaan, om door Satan bestreden te worden en door Vader verlaat, om u, om jou en mij in het licht van zijn genade te stellen. En dan hoeft er niemand te wanhopen, jawel aan onszelf. Als we maar nooit menen dat we met iets van ons voor God kunnen bestaan. We proberen het wel, ik weet het. Maar toch, er blijft niemand anders meer over dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Om nu in het geloof, ook al is het wankelend, ook al is het vol strijd en aanvechting, het kan allemaal zijn. Maar nochtans, Jezus, uw verzoenend sterven is het lichtpunt van mijn hart. Simeon, ach, die staat notabene met dat kind in zijn armen. En dan gaat hij ook weer zingen. En ook alweer vol gunning. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemelstroon, straalt volk bij volk. Dan heeft hij het over de heiden in de oog. Nu hij het blind gezicht van het heidendom verlicht. En dan ook, en Israël zal verhogen. En dan maken we een geweldige sprong, 30 jaar later. Dan lezen we van Johannes, die gekomen is, Johannes de Doper wel te verstaan, om van het licht te getuigen. Hij was het licht niet, maar hij was gekomen, staat er dan, omdat hij van het licht zou getuigen. En dan tenslotte natuurlijk de Heer Jezus zelf. Die zegt, ik ben het licht van de wereld. Vind ik ook altijd zo indrukwekkend. Hij zegt, ik ben het licht van de kerk. Nee, ik ben het licht van de wereld. En ieder die in mij gelooft, zal in de duisternis niet blijven. Dus, dit is de weg. Hoe komen wij, hoe ontworstelen wij ons aan de duisternis waarin elk mens van nature zich bevindt? Hoe ontworstelen wij ons daaraan? Alleen door te zien op het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Rijker evangelie kunnen we u en jou toch niet preken. De zonne der gerechtigheid, de blinkende morgenster. God uit God, licht uit licht. Ja, in zijn licht zien wij het licht. Gemeente, leg uw hart er maar naast. Jong en oud. Ik heb het zelf van de week ook weer gedaan, toen ik de preek maakte. Hoe is het nou, heren? Mogen we dat licht nu kennen? Mogen we nu wandelen in het licht van het goddelijke aanschijn voort? Mogen we ons nu in uw naam al de dag verdwijnen? Als wij kennis aan dit licht hebben gekregen, gemeente, en dat is geen voorwaarde die ik u preek, maar het is zoals het gaat, dan weten we ook van onze duisternis. Want wij worden als duisterlingen geboren, nietwaar? Daar is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe. En als de Heer ons dan zijn heilige wet voorhoudt, ach, dan komen we er toch zeker wel achter. Dat we mensen zijn die de duisternis liever hebben dan het licht. Dan moeten onze zonden maar zo ver mogelijk onder de aarde geschoffeld worden. Dat is eigen aan u en mijn natuur. Maar wat een genade als de Heilige Geest, en hij doet dat op zo'n wijze manier, iets bovenhaalt van dat zondige leven van u en mij. Wanneer dat ontdekkend licht iets van de duisternis van ons bestaan laat zien, dan is dat maar voor één ding nodig. Opdat we daar niet langer in kunnen blijven leven. Maar dat wij vanuit de duisternis, zegt de schrift zo prachtig, zullen gebracht worden tot het wonderbare licht. Ik denk aan het gezang: God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Om ons uit de duisternis te voeren tot zijn wonderbaar licht. En wat gebeurt er nu? Nu wordt de Zoon van het licht, die het licht zelf is, in de duisternis gevoerd. Jeremia heeft er in zijn klaagliederen al van gezongen. Hij heeft mij gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Wel nu, dat staat in onze tekst. Dit is aan het gebeuren. Nu hangt hij aan het vloekhout van het kruis. Nu gaat hij sterven. En dat lezen we in onze tekst. En van de zesde uren aan wordt de duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. Dat wil zeggen van 12 uur op de middag tot 3 uur op de middag. En de meeste verklaarders gaan ervan uit dat die duisternis niet de gehele aardbol heeft bereikt. Maar alleen het land van Israël, dat Griekse woordje dat hier gebruikt wordt, ger, dat kan ook met land worden vertaald. Calvijn gaat in zijn commentaar zelfs zover dat hij het tot het land van Judea beperkt. Maar hoe dat dan ook geweest is, juist op de middag, als de zon de hoogste stand heeft bereikt, dan gaat het licht uit. Lucas zegt, en de zon werd verduisterd. En dat wil niet zeggen dat er sprake was van een gewone natuurlijke zonsverduistering, die wij ook al eens meegemaakt hebben. U moet beseffen dat Jezus ter gelegenheid van het Pascha wordt geofferd, hè? Hij is het ware paaslam. En Pascha wordt in verband gebracht met volle maan. Dat wil zeggen dat de zon en de maan tegenover elkaar staan. Dus dat er niets in de weg is om de maan te beschijnen. Maar ook de kinderen weten dat. Als er sprake is van een zonsverduistering, dan staat de maan voor de zon. Dus dan zien wij de zonnestralen niet, of nauwelijks, slechts een oriool eromheen. Verder niets eigenlijk. Maar hier is sprake van een zonsverduistering als een daad van God zelf. Het is een ingrijpen in de natuur, zoals hij dat ook gedaan heeft ten tijde van het verblijf van het volk van Israël in Egypte. Daar lees ik, toen gebood de Heer zijn knecht Mozes om de hand naar de hemel uit te strekken. En er kwam een dikke duisternis over Egypte van 3 dagen. En dan staat er, terwijl bij de kinderen Israëls licht in hun huizen was. Wat zien we hierin? Dat het waar is. Ik formeer het licht. En ik schep de duisternis. Zo ook hier. Op klaarlichte dag houdt de zon haar schijnsel in. En zie het licht ter wereld zelf, Jezus Christus, geeft ook geen schijnsel meer. Het is opmerkelijk dat op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt in de hof van Gethsemane, hij het zo gezegd heeft tegen zijn vijanden: toen ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure, en dan komt het, en de macht van de duisternis. Het geeft ook aan dat God bepaalt wanneer het licht dooft om plaats te moeten maken voor duisternis. De profeet Amos heeft ook van deze duisternis geprofeteerd en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dagen verduisteren. Wel nu, die dag is er nu. Het is vrijdagmiddag, het is 12:00. En nu is daar de duisternis. En nu zal de strijd in alle hevigheid ontbranden tussen de vorst der duisternis en het licht van de wereld. Let erop dat dit nu juist het terrein is en de sfeer is waarin de vorst der duisternis op zijn sterkst is en zich het allerbeste thuis voelt. En nu zal hij proberen om Jezus in de afgronden van de wanhoop te storten en hem zo te verleiden dat hij zijn God zal vloeken en zodoende het werk van de verzoening en de verlossing te verijdelen. En zo is deze Satan, tegenstander van God, vorst der duisternis, tot op de dag van vandaag bezig om met name, en dat weten we in de nacht, zijn werk te doen. Als alle zonden en ongerechtigheden nog zoveel mogelijk uit het licht worden gehouden. Jezus heeft dit gezegd in zijn leven. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Met andere woorden, denk nu niet dat Jezus u en mijn positie niet kent. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is eigen aan u en mijn natuur. En hoe kom je daar nou toch van verlost? Nou, om nu zulke verloren zondaar als u en ik zijn te verlossen, gaat hij de duisternis in. Om de overste van deze wereld en zijn geweldhebbers met al de machten van de duisternis uit te werpen, te beroven en te overwinnen naar Gods belofte, want die lag er al vanaf Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Kijk, God gaat uit die duisternis verlossen. Van ons kwam het niet. Wij waren bij God weggelopen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen haar zaad. Tussen u zat en haar zat, datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Nu, dat gaat nu gebeuren. Hij gaat de kop van Satan vermorselen. Zijn harige schedel vellen, zo zingt Psalm 68. En juist om de overwinning van koning Jezus des te meer te laten schitteren, bestrijdt hij nu al die geweldhebbers van de duisternis op hun eigen terrein. Hij heeft alles tegen, opdat hij straks meer dan overwinnaar zal blijken te zijn. En toch raakt de aard van deze duisternis nog dieper dan alleen de strijd op leven en dood tussen de vorste duisternis en het licht der lichten. Want terwijl bij het invallen van de duisternis Satan zijn aanval inzet, trekt ook de hemelse Vader de handen van hem af. Gezien in het licht van de Bijbel is duisternis een teken van Gods toorn, van Gods ongenoegen, van Gods oordeel. Een voorteken ook van de grote dag des Heeren. We weten allemaal dat de Heer Jezus de hel, dat is een verschrikkelijk woord, dat de Heer Jezus de hel de buitenste duisternis noemt, waar wening zal zijn en knersing der tand. En nu verblijft Gods Zoon in deze helse duisternis. Nu beleeft hij het naar lichaam en ziel, nedergedaald ter hel. En wij moeten wel terdege beseffen, niet wat dit voor hem betekent, want welke sterveling zou dat ooit kunnen doorgronden? Niemand. Maar we moeten wel beseffen dat wij de oorzaak zijn van dit lijden. Zijn nederdaling ter hel laat ons zien en horen wat het deze zaligmaker gekost heeft om de weg naar de hel, mag ik het zo zeggen, te blokkeren. In het avondmaalsformulier staat het zo bijzonder mooi geformuleerd: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En die eeuwige dood wordt in de schrift ook getypeerd. Dat is geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zulfer. Het welk is de tweede dood. Dat is de eeuwige dood. En nu is het dus niet alleen dat hij hier in de duisternis hangt, belaagd door de machten van de duisternis. Nee, hij doorleeft een volkomen godsverduistering. God laat een diepe, smartelijke bewustheid in zijn ziel komen van zijn toorn tegen de mens en de zonde. Hier gebeurt wat Paulus heeft verwoord, dat hij tot zonde wordt gemaakt. Hier wordt hij tot een vloek gemaakt. En daarom heeft zijn God en Vader hem, hoewel hij de Zoon van God is die hij lief heeft, als borg met toorn aangezien. En zijn al Gods baren en Gods golven over hem heen gegaan. Werd er in de hof van Gethsemane nog een engel gezien die hem versterkte, gemeente? Beschikte God op weg naar het kruis nog een Simon van Cyrene die het kruis achter hem aandroeg? Hoorde hij zelfs op het kruis nog een moordenaar bidden: gedenk mijner als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn? Nu, in deze duisternis, is er geen enkele bemoeienis van God meer met hen. Van God en mensen verlaten. Kunt u begrijpen dat als je zo'n preek aan het voorbereiden bent, dat je denkt: Heer, wat moet ik er toch van zeggen? Wie kan dit doorgronden? We kunnen wel zeggen of zingen: doe mij uw lijden recht betrachten. Maar dit lijden laat zich toch niet vangen in menselijke gedachten, nog in ons hart. Ik mag u eerlijk zeggen, ik ben bijna 31 jaar predikant, maar ik heb er nog nooit over gepreekt. Toch te huilen. Hoe verwoord je dit? Grote schroom om er iets over te zeggen. Want in deze nacht zet hij de drinkbeker van Gods toorn aan zijn lippen. Oh, wat een zegen, gemeente, dat hij ons het avondmaal heeft gelaten. En dan zegt hij in de eerste plaats: doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, zul je er nog altijd aan denken wat het mij gekost heeft om u en jou die zaligheid letterlijk te laten proeven en smaken. Dan kan ik begrijpen dat we het niet op kunnen. Dat is genade overvloeiende, werkelijk overvloeiende, voor de grootste der zondaren. En hij heeft geweten dat hij hierin komen zou, niet waar? Hoe vaak heeft hij daar niet over gesproken? En dat is met u en mij ook. Er zijn dingen die je weet en die moeten gebeuren. En hoe kun je tegen dingen opzien, niet waar? Je kunt er soms weken mee lopen. Maar dan eindelijk is het zover. Dan moet het gebeuren. Nou, zo is het nu. Dit moet gebeuren. Nu bevindt hij zich in dit uur. De uur is nu. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden, mijn hart is week. Ook smelt mijn ingewanden als was voor het vuur. En wat blijkt nu, er was allerlei spot, dat weet u, bij Jezus zelfs. Die moordenaars die naast hem hingen, die spotten nog met hem. Maar dan in deze drie urige dikke duisternis, dan wordt er geen enkel woord meer gesproken. De spotters hebben niets meer durven zeggen. Het moet toch ook wat geweest zijn, als je daar staat te spotten. Als je dan de Christus bent, nou, kom af van het kruis. Dan zullen we in je geloven. En het licht gaat uit. Op klaarlichte dag. Wie zal niet vrezen? Doodstil. Misschien nog het kreunen van de moordenaars. Je hoort de stilte. Geen spot meer, geen last. De duisternis heeft de smaad versmoord. Jezus zelf spreekt geen woord. Wat wordt het woord hier van Jesaja ware? Er zijn wel van die momenten dat je denkt, Heere, wat is uw woord toch? Ja, zo groot, zo rijk. Want dan zie ik daar de gekruisigde Christus in de duisternis. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. We horen niks van hem. Alles is gericht op die eenzame strijd. Op dat bittere zielenlijd. Worstelend met en dragende de volle toren van God over onze zonde. Nu doorleeft hij, en dat in onze menselijke natuur. Hij hangt hier als mens. Hij hangt hier als mens. Alles wat u en ik als pijn ervaart, ervaart hij ook als pijn. Maar wat u en ik nog nooit ervaren hebben, dat ervaart hij nu. Het ongenoegen Gods over onze zonde. Ja, van de zonde van het ganse menselijke geslacht. Calvijn zegt, want hij heeft niet alleen zijn lichaam ten offerprijs gegeven om ons met God te verzoenen, maar ook in zijn ziel de smarten gedragen die wij verdiend hadden. En zo is hij in waarheid de man van smarten geworden. Hij voelt hier in zijn reine ziel niet het ongenoegen van de Vader tegen zichzelf, maar tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. En daar stelt hij nu zijn ziel voor tot een schuldoffer. En deze belofte gaat vervuld worden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Daarom gaat hij deze weg. Ziende op de vergelding van het loon. op de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Maar ondertussen, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in zijn verdriet. En nou zoeken we maar naar woorden uit de schrift om te verwoorden wat hier gebeurt. Ik kan het met mijn eigen woorden niet zeggen. Zijn hart is als was. Gesmolten in het midden van zijn ingewanden. Zijn kracht is verdroogd als een potscherf. Als straks, na 3 uur stilzwijgen, zijn mond opengaat, dan laat hij zelf horen wat er in zijn hart leeft. En wat blijkt nou? Dat hij leeft. Uit de psalm. Ja, uit de psalmen. Bij het naderen van de dood. Want als op de 9e uur, dat is om 3 uur op de middag, het licht daar weer is, dan is dit het eerste wat van zijn lippen komt. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In die woorden horen we dus wat hij heeft moeten doorstaan. Je merkt zo dat David Psalm 22 heeft moeten dichten om de zaligmaker Jezus door het geloof uit deze psalm te laten leven bij zijn sterven. Oh, doe er niet gering over hoor. Er wordt wel eens gezegd, een mens kan niet sterven met een psalmversie. De Heer Jezus is ermee gestorven. Dus zal maar heel voorzichtig zijn met zulke uitlating. In uw handen beveel ik mijn geest. Letterlijk woord uit psalm 31. En hier, als die verwoorden wil wat er allemaal is gebeurd in die 3-urige dikke duisternis, dan hoeft hij maar het woord uit psalm 22 aan te halen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat komen toch in die psalm 22 de schrikbeelden voorbij. Woorden als dat zijn ziel van één wordt gescheurd. Zou u het ooit bedacht hebben? Ik ben een worm en geen man. Een smaad van mens. Alle die mij zien bespotten mij. Ze hebben een mond tegen mij opengespet als een scheurende en brullende leeuw. Honden hebben mij omsingeld, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Ach, dat is alles wat er is gepasseerd. Ik heb buiten nu, dat ik zo bitter lijk, geen hulp te wachten. Psalm 22. Dat is waar hij mee gaat sterven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit is het allersmartelijkste van zijn lijden. Als God het licht terugtrekt en de duivel zijn kansen ruikt en neemt, dan grijpt God niet in de hemel, die zwijgt en hij moet de pers alleen treden. Alle smart, alle hoon, alle leed, alle gramschap, alle oordeel, alle angsten der hel, alles doet hem de troost mis. Hij was benauwd omringd door droefenis, maar met de 9e uren roept hij zijn God aan. In al zijn angst en nood. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Hij roept deze woorden ook nog in zijn moederstaal. Juist in die grote nood spreekt hij Aramees. Het geeft ook aan hoe emotioneel alles is geweest. Maar ook grote stem. Er staat mega stem. Het moet gehoord worden, dat zit er ook achter. Het moet verstaan worden, het moet gehoord worden. En daarom roept hij die woorden ook uit voor ons. We mogen het in onze taal horen. Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan heeft dat waarom een adres. Waarom moest hij nederdalen ter helle? Waarom werd hij tot zonde gemaakt? Waarom is hij een gevloekte geworden? Heer, u bent van God verlaat. En kom, hij spreekt nou mee, hij preekt nou mee. Heer, u bent van God verlaat. Opdat ik tot u genomen en nooit meer van u verlaten zou worden. Dat is de taal van het geloof. Heren, waarom bent u gevloekt? Omdat ik de vloek verdiend heb. Dat is de taal van het geloof. Heren, waarom bent u verdoemd geworden? Omdat ik uw doem waardig ben. Kijk aan waar dat nou geloofd wordt. En ons wordt deze Christus verkondigd. Breken toch de fonteinen van het heil open. Want die woorden van Psalm 22 hebben meer dan dat wat we tot nu toe gehoord hebben. Al die beelden van verschrikking en benauwdheid. Maar in die woorden, mijn God... daarin straalt geloof. Ook al heeft God hem dan verlaten. Hij heeft God niet verlaten. Wat wij nou gedaan hebben, nietwaar? Wij hebben God verlaten. Onder de meest heerlijke omstandigheden. In het paradijs. En daar hangt hij nou aan het kruis. In de duisternis. De hele helle macht bestrijd. En God verlaat. Mijn God. Hij heeft zijn God niet verlaten. Nou, en dan wordt juist in die psalm 22 dat verwoord. Nu de duisternis is verdreven op Golgotha, gaan we weer terug naar het begin van de preek, naar het lichtfeest. Rondom die kribben in Bethlehem. Luister maar wat er hier in psalm 22 wordt gezegd in de versen 10 en 11. Gij zijt het immers die mij uit de buik heeft uitgetogen. En dan komt het hoor, die mij hebt doen betrouwen zijnde aan mijn moeders borsten, vanaf die tijd al. En dat is hier op het kruis niet minder geworden. O, ben ik op u geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan, zijt gij, mijn God. Dat is wat hij hier zegt. Hier leert de Heer Jezus, u en mij ook, hoe nou om te gaan met de omstandigheden van het leven. Wanneer duisternis de afgrond van onze ziel bedekt. Zo kan het toch zijn, nietwaar? Ik weet zeker dat er zijn in Oostendam die daar weet van hebben. Of misschien wel in zo'n situatie hier nu verkeren. En hoe vaak ontmoet ik dit ook niet in het aangezicht van de dood. Dat er nog zoveel strijd en aanvechting kan zijn. Hij heeft nu Satan overwonnen. Hij klampt zich vast aan zijn God. en hij gelooft zijn levenseinde tegemoet. En dat is wat we vanmorgen ook meekrijgen. Zeker naarmate je ouder wordt, krijgt de dood meer en meer een plek in je doen en laten. Maar kijk eens hoe hij nou zijn kerk voorgaat in dit alles. Hij is hier nabij zijn levenseinde. Hier horen we hoe hij zich in die grote nood, waarin alleen maar duisternis was, van twee kanten, van de vorst der duisternis en van zijn hemelse vader, dat hij nochtans, mijn God, aanklampt. En dan tenslotte, in uw handen beveel ik mijn geest. Het vlees geworden woord, dat is Jezus Christus, klampt zich in zijn levenseinde vast aan het woord. Wat een les, hè? Want wij zijn veelal geneigd om bij ons gevoel te raden te gaan, nietwaar? Maar wij hebben de schriften. En wij hebben de Christus der schriften. Ik las in de voorbereiding een stukje bij wijlen dominee J.C. Sikkel. En die heeft dit gezegd. Ik lees het even voor. Hier is de vertroosting van de ziel die zich voor God verootmoedigt vanwege haar zonde. De vertroosting van de ziel in het volbrachte lijdenswerk van Christus. Onze vertroosting in doodslijden, in zielsvereenzaming, in verlaten smarten, wie zich tot God wendt, naar het woord van de Heere, die heeft in zielennood, in satanische aanvechtingen en vrees voor de dood niet slechts de psalm tot een licht in de duisternis, maar hij heeft het verlossende lijden van onze middelaar en zaligmaker, die de verlating voor ons heeft weggenomen door zijn verlaten zijn van zijn God. Jezus' naam, zegt hij dan, en werk en lijden is het licht in onze doodsvallei. Hij is het licht voor ons in alle donkerheid en schaduwen van de dood. En dan zegt hij er nog iets bij. Vond ik ook zo bijzonder troostrijk. Dring dit licht niet tot ons oog en oor en tot onze zielservaring door. Nochtans is het waar. Zalig dan degene die zich zo aan de Heere toevertrouwt. Door het geloof. Ach, en u begrijpt wel dat al deze dingen ons gezegd worden. Opdat we het zouden geloven. Dat is het eigen werk van de Heilige Geest. Dit woord is het werk van de Geest. En hij laat het verkondigen. Opdat we het zouden geloven. Door genade. Wat maakt het verkeren rondom deze stervende zaligmaker veel los? Bij mij in ieder geval wel. Maar ach. Stel je nou toch voor dat je die zaligmaker blijft verachten. Dan moet ik u zeggen, dan zul je tenslotte zelf moeten nederdalen ter helle. En dat terwijl deze borg en zaligmaker er nou juist alles aan gedaan heeft om ons daar vandaan te houden. Plaatsvervangend als borg. Hij deed het niet voor zichzelf, nee, voor zulke mensen als u en ik zijn. En daarom tenslotte deze dringende en ernstige en liefdevolle wekroep. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doom. Want Christus zal over u lichten. Nog wekt u, nog drinkt u als redder Gods Zoon. Eer hij u als rechter komt richten. Ontwaart gij die slaapt, het gevaar is zo groot. Wie kiest over dwaasden? voor het leven de dood. Amen. Zingen wij Psalm 95 en daarvan het vierde vers, Psalm 95 vers 4. Laat ons danken en bidden. Heren, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zou hij dan ook met hem ons niet al deze dingen schenken? Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Gij alleen kunt mij vertroosten. Heren, geef dat de prediking tot zegen is geweest. Voor uw kinderen, voor hen die van verre stonden, ook in het bijzonder voor hen die nog steeds de blik van u hebben afgewend, die nog steeds eigen gekozen wegen en paden gaan, terwijl u de weg bent, de weg terug tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij, dat is door het geloof in mij. En het heeft toch aan de Christusprediking niet ontbroken. O, hoezeer wij ook over dit bijzondere moment van het lijden van onze zaligmaker hebben gesproken. Vergeef ons ook alle tekort daarin, Heren. Maar wil dat wat u behagen, kon rijkelijk met uw zegen bekronen. Wij mogen u bidden voor de zieken. Ze zijn met name genoemd. Zieken thuis, in het ziekenhuis of in verzorgingshuizen. Hen die al lange tijd lijden, ontferm u, Heer. O, mogen wij vertroosting zoeken en vinden in uw wonden. Wil nog genezing schenken, medicatiebehandelingen met uw zegen bekronen. Wij bidden u voor de rouwdragende familie, waar een geliefde moeder op hoge leeftijd overleed. Sterk en Heren, o, laat uw woord het troostboek zijn bij uitnemendheid. altijd maar weer te vluchten naar dat wat u ons te zeggen heeft. Een Bijbel vol, zoveel bloemen, dat we soms niet weten welke we moeten plukken. Dat mag ook vreugde zijn. Een echtpaar dat 25 jaar in de band van het huwelijk werd verbonden. We dragen het echtpaar van Asperen geluk aan u op. Dank voor uw weldaden, heren. En geef dat het geluk niet alleen het huwelijk mag betreffen tussen elkaar, maar in bijzonder ook met u, o hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus, die zijn bruid ondertrouwt in gerechtigheid. Vreugde ook bij de familie van het Hof, waar een gezonde dochter geboren mocht worden. U hebt moeder en kind door willen helpen. En wij danken u daarvoor. En wij bidden om uw zegen over dit nieuwe leven. Mag het een God geheiligd zaad zijn, dat het gezegend aardrijk mag erven. Op kosten van het bloed van de Heere Jezus. Ontzetting en verdriet bij Wim en Nienke de Groen, waar een piloot neerstortte. Gelukkig mag hij nog leven. En ook al is hij zeer ernstig gewond, hij mag er nog zijn. En we mogen hem dan ook van harte aan u bevelen, Heere. Mag hij blijven leven, mag hij weer herstellen. O, het zou een wonder zijn als hij nog weer en nog meer dienstbaar zou mogen zijn aan de verbreiding van het evangelie en aan het verlenen van hulp aan hen die dat behoeven. Wij denken aan de vergadering van de klassis die gehouden staat te worden. Ach, er staan weer grote vernieuwingen voor de deur in de kerk. Vernieuwingen waar wij ons zorgen om maken. O Heer, het is gelukkig uw kerk. Wat hebben wij als mensen er al niet van gemaakt in de loop der eeuwen? En toch, er is maar één heilige, algemene, christelijke kerk. Wij geloven die. Dat is de gemeenschap der heiligen. O, doe ons toch beseffen dat al door ons opgezette kerkelijke instituten tenslotte zullen vergaan. Maar uw kerk, dat is uw bruid, zal voor u gesteld worden als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. En die hoop doet al ons leed verzachten. O reisgenoten, hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn het vaderland. Amen. Onze slotzang is de avondzang. En daarvan de versen 1 en 4. Wij noemden de avondzang vers 1 en 4. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.